allow Sternar. Irrational ritueel.
Conspiracy tot Europese gewoontes. Spiritualiteit voor Romeinse tijden. Magie, shamanisme.
De keerzijde van de ratio.
Onze huidige Nederlandse identiteit.
Verhalen waar de mens niet zonder kan.
Soms hoeft een actie geen doel op zichzelf te hebben, behalve de actie zelf.
Mysterieus.
Ja, wees mysterieus. Welkom bij de Irrationeel Ritueel podcast, waar ik, vrijstudeerde Charlotte...
en ik, kunstenaar Anjelde, vrouwen proberen te begrijpen.
Hoofdingrediënt van ons irrationeel ritueel is er spontaan op los praten. Waar het kan, voegen we informatie toe op onze blog. irrationeelritueel.wordpress.com.
Vandaag hebben we meer dan een thema, eigenlijk een vraag. En die vraag is, hoe is vrede uit de mode geraakt? We hebben hier niet echt een concreet antwoord op, maar we gaan het wel ook hebben over innerlijke vrede. Charlotte, jij had iets interessants gevonden.
Ja, ik kreeg van Historisch Nieuwsblad een link. Ik kon een gratis artikel lezen. Ik denk, oh, dat is wel leuk. Dat ging over Rasputin. Dus dat was gebedsgenezer van de laatste keizerlijke Russische familie. En die had niet zo'n goede invloed op die familie. Nou ja, was best wel een interessant artikel. En daar stond in een klein kolom dat Rasputin was een straniki. En een straniki, dat zijn mensen die dus door het land lopen en bedelen. En worden gezien eigenlijk als heilige mensen. Ja, dus ze hebben geen bezittingen en ze kondigen het woord en ze zijn alleen met zichzelf. En dat vond ik eigenlijk best wel een interessant concept. En dat kunnen dus mannen en vrouwen zijn. Dat vond ik ook heel interessant. Ja,
ja zeker.
Het zijn een soort vrije mensen die zich een beetje buitengesloten voelen, denk ik. Moest ik ook denken aan shamanen die bijvoorbeeld bepaalde spirituele crisis doormaken en daarvan genezen. En daarna gaan ze altijd een beetje aan de rand van het dorp wonen. Zijn toch altijd weer, passen niet helemaal in de gemeenschap. Maar aan de andere kant ook niet helemaal dat ze er helemaal buiten worden. Ook al zijn er natuurlijk mensen die dat wel doen, maar toch vaak aan de rand van het dorp. En die straniki, ja, die zijn ook erg dan op zichzelf. En toen ging ik er even op googelen. In de Hermitage is nu een tentoonstelling over Catharina de Grote en Tsarina. Ja, Catharina de Grote is ook wel interessant eigenlijk, want ze was seksverslaafd. En ze had een hele kamer vol met objecten.
Accessoires.
Accessoires. En weet je, die deed aan orgies en alles. En dat was dan ergens in de Gouden Eeuw ongeveer. Ik weet niet precies wanneer. En ik las laatst ook dat de oudste dochter van Willem-Alexander naar haar vernoemd is. Toen dacht ik, oh, interessant.
Interessante keuze.
Maar ze zou wel meer dingen gedaan hebben dan alleen haar seksverslaving. Die weet ik dan niet, want dat is natuurlijk wel een heel interessant feitje.
Nou ja, als je hem een keer tegenkomt, dan kan ik het vragen.
Ja, dat ga ik doen. Ja, kijken wat hij zegt. Sinds haar tijd eigenlijk, want in Rusland zijn er twee soorten orthodoxe christenen. Dus de nieuwe en de oude. De oude zijn eigenlijk de eerste orthodoxe christenen. Op een gegeven moment kwam er een tsaar, Nicolai, en die vond dat er een aantal dingen gewijzigd moesten worden in de Bijbel. En de oude gelovigen waren daar niet mee eens. Dus die weigerden zich te bekeren tot eigenlijk het nieuwe orthodoxe geloof. En in 1666 hebben ze zich daarom afgescheiden van de kerk. En werden door Catharina de Grote ook straniki genoemd. Straniki, dat zijn mensen die zich dus afzijdig houden van de rest. Dus die term werd ook voor die mensen gebruikt. En die mensen die gingen echt apart van de samenleving wonen. Dus echt in onherbergzame gebieden. Die wilden echt geen contact met buitenstaanders. En tot op de dag van vandaag is dat nog steeds zo. Dus ze leven echt in onherbergzame gebieden. En ze weigeren bijvoorbeeld ook een paspoort of zich te identificeren. En ze leven dus ook echt wel heel strikt volgens de Bijbel. En in de Bijbel staat bijvoorbeeld in Openbaring 13:17, ik heb het even opgeschreven. En dat zijn de openbaringen. Voor het einde der tijden zijn er allerlei tekens die gebeuren. En dat wordt daarin beschreven. En daarin staat, verder liet hij, en dat is dan de antichrist, bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of voorhoofd. Alleen mensen met dat teken, dat wil zeggen de naam van het beest, het getal van die naam, konden iets kopen of verkopen. En dat is de reden dus dat ze consequent dus zich niet geïdentificeerd willen worden en niet mee willen doen aan zo'n maatschappij, onder andere. En in communistische tijden was natuurlijk religie, dat was echt nat dan. Dat was opium voor het volk, dus dat was niet toegestaan. En die mensen bleven zo vasthouden aan hun geloof, dat ze werden vervolgd ook door Stalin bijvoorbeeld. En in 1936 was er daarom een familie, de Likovs. En die besloten daarom te vluchten in de bergen van Siberië, de Sajanbergen. Dat is echt een heel onherbergzaam gebied. Een man en zijn vrouw, en ik geloof dat ze al wat kinderen hadden. En nou, dat is echt een hele moeilijke tocht die ze op een gegeven moment dus hebben overleefd. Nou, ze gingen daar hun kampen bouwen en ze kregen daar nog een paar kinderen. Ik geloof in totaal hadden ze 4 kinderen, 2 jongens, 2 meisjes. Wat ik wel mooi vond was dat toen die vrouw wilde bevallen, heeft die man dus een boomstam uitgehold en daar een bad van gemaakt. Op het moment dat ze wee had, had hij dat bad vol laten lopen met heel warm water en daar ging ze dan in bevallen. En dan midden in Siberië zo onherbergzaam. Ik weet, ik vond het een heel mooi romantisch beeld. Hè.
Ja, zeker.
En dat was natuurlijk echt heel, heel hard leven.
Ja.
Ik bedoel, ja. Je hebt geen enkele ondersteuning van maatschappij of dorp of wat dan ook. Ze waren echt helemaal op zichzelf aangewezen. En dus heel erg religieus en heel hard werken. Dat is eigenlijk waar hun leven uit bestond. Maar ja, soms was er ook gewoon niet genoeg eten. Dus op een gegeven moment heeft die moeder eigenlijk zichzelf opgeofferd voor haar kinderen. En is ze gestopt met eten, zodat haar kinderen konden overleven. En toen is die moeder overleden. Dus dat is best wel heftig.
Ja, ja.
Ja.
Wanneer was dit?
Nou, wanneer ze overleden is, dat weet ik niet precies. Maar in 1944 in ieder geval is Agafia geboren. Een van hun dochters. En in de jaren 70 zijn ze ontdekt door Russische geografen. Dus ze waren met de helikopter aan het vliegen boven het gebied en ze zagen dat kamp daar staan. En ze gingen contact maken met de familie. Wat natuurlijk best wel heftig was, want ze hadden bijvoorbeeld honden bij zich. En die kinderen hadden nog nooit honden gezien. Ze waren echt doodsbang ook.
Ja.
De hele Tweede Wereldoorlog was helemaal aan ze voorbij gegaan. Ze wisten niet eens dat dat was gebeurd.
Ja.
Echt, en zelfs de taal die ze spraken was gewoon heel anders dan nog steeds wel Russisch natuurlijk. Maar toch heel ouderwets en zo. Ze waren echt heel lang geïsoleerd geweest. Om eigenlijk onverklaarbare redenen, ze denken een virusinfectie, maar dat is nooit bewezen, is de hele familie overleden. Behalve Agafia, die heeft het overleefd. Ze leeft nog steeds. In haar eentje, in Siberië. En nou, niet helemaal meer in haar eentje, want ze is ziek. Ze heeft gevraagd of andere oud-orthodoxen haar willen helpen. Dus er is iemand nu die bij haar woont. En er is ook een tijdje een man geweest die bij haar woonde. Die verzorgde ze ook nog. Mm. Ze is nu, geloof ik, 70 jaar oud. En het is ongelooflijk als je bedenkt dat je dus vrouw bent en in je eentje in de wildernis van Siberië woont en nog een man moet verzorgen. En wat ik ook interessant vond, haar tanden zagen er echt heel mooi uit. Ze had geen uitgevallen tanden of zo. En ze eet ook geen suiker daar, denk ik.
Ja.
Ze eet 1 keer per dag. Alleen 's avonds. Ja, ze heeft natuurlijk geen televisie, geen radio, geen telefoon. En dat wil ze ook allemaal niet. Ze ziet dat echt als de duivel. Zelfs dansen en zingen is duivels.
Oh.
En dan ga je rechtstreeks naar de hel. Dat zegt ze echt.
Maar dus die mensen waren ook heel erg bezig met de apocalyps.
Nou, niet direct denk ik. Maar ja, ze leven wel heel erg naar de letter van de Bijbel. Alles wat daarmee te maken heeft, weet je wel. Dat met slechte dingen, dat verwerpen ze. En ze zijn bijvoorbeeld net als Amish. Die zijn ook heel traditioneel. Die willen ook niets weten van de moderne wereld. Deze mensen zijn misschien nog iets extremer. Die willen echt helemaal niks weten. Maar wat ik zo interessant vond, was dat zij echt een heel hard leven. Het enige wat ze dus de hele dag doet, is werken. Ze is altijd bezig. Ze zegt ook van, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om te bidden. Maar bidden is even belangrijk als werken, zegt ze. Dus tijdens het weven is ze psalm aan het zingen. Dan heeft ze toch tijd. Dus heel efficiënt, weet je wel.
Al die tasken.
Ja, precies. Ja. En ik dacht, maar hoe hard haar leven ook is. En ja, je kan zeggen dat haar religieuze beleving ook best wel hard is. Het is heel streng. En ze is ook niet getrouwd bijvoorbeeld. Maar ze is voortdurend aan het glimlachen. En ze ziet er zo ontzettend gelukkig en vredig uit. Terwijl ze het echt niet makkelijk heeft gehad. Haar moeder is overleden. De rest van haar familie is daarna overleden. Toen kwamen dus twee mannen. En er is nog een andere man ook gekomen die een paar dagen bij haar gewoond heeft. Die heeft haar verkracht. Of hij probeerde het, een van de twee. Die andere man heeft het ook nog geprobeerd. Nou ja, het is natuurlijk verschrikkelijk als je verkracht wordt als vrouw. Maar in haar ogen was het daarnaast ook nog eens heel zondig. Ze was besmet of bezoedeld in de ogen van God. En ze voelde zich zo slecht dat ze ook zelfmoord wilde plegen. Ze dacht echt aan, ik wil me in een rivier werpen. Ze wilde echt niet meer verder leven. En die ene man is gebleven, dus daar heeft ze altijd voor gezorgd. Maar die andere man is wel in de gevangenis beland, gelukkig. Maar wat me dus ook verbaasde, was dat ze in haar eentje eigenlijk zichzelf er weer bovenop heeft getrokken.
Ja.
Maar ook door de Bijbel. Het was een heel inspirerend verhaal voor haar. Het gaat over Susanna, die wordt dus ook verkracht door meerdere ouderlingen. Of priesters, ik weet niet precies. En op een gegeven moment wordt ze weer rein verklaard, weet je wel. Want ja, ze is verkracht, ze heeft er niks aan kunnen doen. En het was een goede vrouw. En daar heeft ze zoveel steun aan gehad. Op een gegeven moment kon ze dat dus een plek geven, op die manier.
Ja.
En verder leven. En zo komt ze op mij over als een hele intens gelukkig mens. Hoe hard het leven is, weet je wel. En ja, het was echt heel inspirerend voor mij. Ze is zelfs de stad in geweest. Ze is vaker weer de bewoonde wereld in geweest. Mm-hmm. En dus ze werd er echt letterlijk ziek van, lichamelijk ziek.
Maar wat denk je dat haar geheim is?
Ik denk haar geheim is dus, ze is helemaal op zichzelf aangewezen. Dus ze heeft daardoor ontzettend veel zelfvertrouwen. Ze weet dat ze, ik bedoel, als je kan leven in de Siberische wildernis, dan kan je eigenlijk alles wel, denk ik. Ze heeft zo ook, ja, haar geloof in God is ook compleet, weet je wel, is absoluut. Het is geen klein beetje twijfel. Dus ik denk ook als je voortdurend leeft met het idee dat er iets is wat goed is, altijd voor jou. Ja, dat is ook enorm geruststellend en hoopgevend, denk ik.
Ja.
En ze heeft ook geen tijd om na te denken. Ze is altijd aan het werk en aan het bidden. Dus wij hier in de maatschappij hebben lekker veel vrije tijd. En gaan we alles dood analyseren.
Ja, precies. Ja.
En ik denk dat mensen daar over het algemeen niet veel gelukkiger van worden. Maar zij is heel erg tevreden ook met wat ze heeft. Weet je? Stel je voor, je hebt een goede aardappeloogst. Nou, dat is voor haar fantastisch. Meer dan dat heeft ze niet nodig.
Ja.
En ja, wat ze aantrekt of hoe haar make-up zit. En wij kunnen ons echt verliezen in dat soort eigenlijk onbelangrijke details. Waar we enorm gefrustreerd over kunnen worden. En daar heeft zij helemaal geen last van.
Tenminste, ja, dat of juist de zegeningen niet zien. Ook. Ja, wij moeten onze aardappeloogst zien.
Ja.
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 En hoeveel mensen waren deze Straniki?
Nou, ja, over de hele wereld leven die oud-gelovigen dus nu nog steeds.
Okay.
Ja, niet alleen in Rusland, maar ook daarbuiten. Hoeveel dat er precies zijn, dat weet ik eigenlijk niet.
Maar dat is, ja, het is wel interessant dat, dus zij hadden de Bijbel herschreven?
Nee, er kwam een Russische tsaar, Nikolai, en die vond dat een paar dingen in de Bijbel gewijzigd moesten worden. Welke, weet ik niet precies.
En
daar waren zij het niet mee eens, want de Bijbel is de Bijbel en dat ga je natuurlijk niet veranderen.
Ja.
Dus, tenminste in hun ogen.
Ja, dat is wel interessant. Soms denk je ook over christendom als één ding, maar er zijn heel veel van die aparte groeperingen en die geloven in het echte geloof.
Ja,
en,
iedereen gelooft natuurlijk in het echte geloof.
Ja. Maar natuurlijk, ja, met die tsaar, ja, er komen soms ook belangen bij kijken.
Mm-hmm. Ja, politieke belangen.
Politieke belangen.
Ja.
Ja, het zijn dan eigenlijk een soort orthodoxe hippies of zo.
Ja, een beetje. Ja. Zo zou je ze kunnen noemen, ja. Ze zijn heel erg eigengereid ook. Ze zullen nooit afwijken van die leer. En daar zijn ze enorm sterk in. Ja, dat vind ik ook wel bewonderenswaardig eigenlijk. Is dat uit angst of is dat uit dat ze zich daar zo goed bij voelen? Ik heb de neiging om het laatst. Ik denk dat ze gewoon extreem gelukkig zijn. Waarom zou je dan nog iets willen veranderen aan je geloof? En ja, vrede is dus ook, en liefde is heel belangrijk ook. Zorgen voor elkaar bijvoorbeeld en bescheiden zijn. En ze schreef bijvoorbeeld ook een brief aan medegelovigen. Nou, dat is prachtig. Dat begint met zegeningen. Weet je, ik zegen jullie allemaal. En ik, weet je, hoop dat jullie allemaal goed gaan en dat jullie ziel behouden mogen blijven. Gewoon uit haar woordkeuze kreeg. En door haar gewoon te zien, merk je gewoon hoe liefdevol, bescheiden mens dat is eigenlijk. Een beetje hippie.
Ja. Ja, en dan was er ook nog een van die Straniki die rond de wereld aan het struinen was in de naam van vrede. En die mocht geen geld aannemen, toch?
Of die waren bedelen, want die wilden geen eigen bezit hebben.
Die wilden geen bezit hebben, dus...
Eigenlijk een beetje als dolende monniken.
Dat is ook wel een interessant beeld. Omdat de wereld toch meer te bieden heeft dan alleen aangewezen zijn op het systeem waarin wij leven. Als je in de genade bent van andere mensen, dan levert dat toch een heel bestaan op.
Ja.
Het klinkt wel als een vreedzame manier van samenleven.
Ja, precies. Ja. Dat vond ik ook. Ja, echt, en zelfvoorzienend ook. Ja. Wel. Dat is, vond ik ook heel mooi. Die mensen willen dus ook geen water drinken uit andere bronnen dan die van zichzelf. Daar zijn ze ook heel strikt mee. Dus,
okay.
Ja, dus het gaat echt best wel ver ook. Je vroeg hoeveel mensen oud-gelovigen zijn. In 2006. 1 tot 2 miljoen is er geschat. Waarvan sommigen dus in extreem geïsoleerde gemeenschappen leven. Om vervolging te voorkomen. In de Verenigde Staten, in Rusland. En ze weten niet precies hoeveel, omdat zoveel mensen dus geïsoleerd leven. En in Estland leven ze ook.
Vraag me dan ook wel af of er dan mensen uit die wereld naar de gewone wereld zijn verhuisd, om het zo te zeggen.
Ja, om weer terug te verhuizen, ja.
Ja, misschien als je als jongere opgroeit daar, dat je toch misschien een andere beslissing maakt dan je ouders op een gegeven moment.
Ja, ik denk als ik dan bijvoorbeeld naar Amish kijk, die mogen dan geloof ik een jaar, mogen ze doen waar ze zin in hebben. En dan mogen ze zelf kiezen, ga je terug naar de Amish of blijf je in de moderne wereld? Heel veel kiezen toch voor om terug te keren. Ja, natuurlijk ook omdat ze hun familiebanden niet willen verbreken. Dat kan ik me goed voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat wij denken in deze wereld dat het eigenlijk soort bijna perfect is. We hebben ziektes uitgebannen, we hebben allerlei comfort. Ik denk dat het helemaal niet zo verkeerd is om zo eenvoudig te leven. Ik denk eigenlijk dat het heel veel vrede van binnen oplevert. En weet je, ze was ook bijvoorbeeld ook bang voor al die auto's, weet je wel, die vrouw. Die,
ja.
En dan al die prikkels, weet je, wij zijn dat eigenlijk een soort van gewend. Maar is dat natuurlijk en is het gezond? Nou, ik denk het eigenlijk niet.
Als het op vrede aankomt, had ik eigenlijk voor mezelf een vraag. Zijn er ook vijanden van vrede? En ik ben wel ergens op gekomen, namelijk de Nixon-tijd.
Oh.
En de tijd van de Vietnamoorlog. Want er was iemand die in 1994, een adviseur van Nixon, iemand die naar voren was gekomen en heeft gezegd waarom de war on drugs echt was begonnen.
Ja. Yeah.
En dat is best wel, dat legt best wel veel bloot.
Oh.
En ik zelf had het nog niet eerder gelezen.
Oh, dus
dus wat hij dan zei, die adviseur van Nixon, is hij zei die campagne in 1968 bij het Witte Huis, daarna ook, had eigenlijk twee vijanden. De linkse anti-oorlogbeweging en de zwarte bevolking. En we wisten dat we het niet illegaal konden maken om of tegen de oorlog te zijn of zwart te zijn. Maar door iedereen te laten denken dat hippies met marihuana te maken hebben en zwarte met heroïne.
Ja.
En om ze daarna heel erg te criminaliseren, konden we die gemeenschappen uit elkaar trekken. En we konden hun leiders arresteren en we konden hun huizen doorzoeken en hun vergaderingen onderbreken en avond achter avond hun eigenlijk het nieuws kapot maken. En wisten wij dat wij logen over dat drugsverhaal? Ja, natuurlijk wisten we dat.
Oh ja. Wow.
Ja.
Wie heeft dat gezegd?
Dus dit is gezegd door dokter Ehrlichman. En het is niet iets nieuws voor de Amerikaanse regering om dit te doen.
Mm-hmm.
Want eerder had je ook al dat anti-wietbeleid, waar je ook van die grappige anti-wietfilmpjes van hebt en zo.
Oh ja, yeah. Op YouTube, hè? Kun je die nog wel vinden, denk ik.
Ja, van die hilarische, bizarre propaganda.
Ja, ja.
Eerder wouden ze die associatie ook al leggen.
Ja.
Want volgens Henry Anslinger, degene die het bureau van narcotics leidde toen. Hij zei dat marihuana witte vrouwen laat vrijen met zwarte mensen, entertainers en wie dan ook. En hij zei, volgens hem denken zwarte mensen dat als ze wiet roken even goed zijn als witte mensen.
Wow.
En in relatie tot oorlog zei Anslinger dat marihuana leidt tot pacifisme en communistische hersenspoeling.
Wow, ja, dat communisme woord, je deed het goed natuurlijk.
Ja, dus, maar dat geloofde hij echt. Dat was iets wat... Volgens hem leidde dit tot pacifisme en zij probeerden dan ook allemaal cijfers te verzinnen om te bewijzen dat dat verbod dat goed was en dat marihuana ongezond was. En dat geloof is nog heel lang blijven bestaan.
Ja, maar het ging eigenlijk dus om dat ze die hippies en zwarte mensen wilden criminaliseren en daar gebruikten ze drugs voor.
Door het gebruik te criminaliseren van die drugs, konden ze al die mensen oppakken en hun ook zwart maken en hun beweging vernietigen eigenlijk. Ja. Dat is echt ongelooflijk interessant, want dit is dus echt iets wat niet van buiten af wordt gezegd. Of dat, het is geen speculatie, het is gewoon een adviseur van Nixon zelf die dit heeft gezegd.
Oh, ja.
Dus daarom vind ik dat heel krachtig. Maar ook heel erg triest natuurlijk. Ja. Want dat betekent gewoon dat het ook anders had kunnen gaan.
Ja, inderdaad. Ik heb laatst ook een filmpje gezien. En ik denk dat ook wel waar is. Want daarin werd verteld dat je hebt niet zoiets als drukverslaving. Maar je hebt zoiets als mensen die sociale connectie missen. En dan een bepaalde leegte in zichzelf ervaren. En dat op willen vullen met iets wat ze een goed gevoel geeft. En dat kan eigenlijk alles zijn. Dus dat is drugs, maar dat kan ook winkelen zijn of gokken of noem maar op. En dat hebben ze ook bij lapratten hadden ze dat uitgeprobeerd. Er was één laprat, die zat in een kooitje en die kon kiezen tussen water gewoon zo of water met cocaïne. Nou, die zat de hele tijd aan die cocaïne. Dacht ze, oh, cocaïne is dus verslaafd. Maar ratten zijn sociale dieren. Dus hebben ze het experiment herhaald, maar dan in een kooi... Met allerlei ratten bij elkaar. Dus iedereen, al die ratten hadden natuurlijk een goede sociale connectie met elkaar. En toen hebben ze ook weer dat water opgehangen, drugs of zonder drugs. En die met drugs werd in heel af en toe gebruikt, maar niet de hele tijd. Omdat die ratten voelden zich dus blijkbaar al gelukkig en hadden ze die drugs niet nodig. En er stond ook nog bij dat in het ziekenhuis krijgen heel veel mensen een vorm van heroïne toegediend als pijnstiller. Soms maandenlang. En dat is zelfs zuiverder dan die op straat. Hè. Dat is een hele zuivere vorm van heroïne. En ze komen op straat te staan. Hebben ze afkikverschijnselen? Nee, totaal niet. Die gaan gewoon door met hun leven.
Ja.
Maar een heroïneverslaafde die afkikt... Ja, dat is, soms gaan die mensen gewoon bijna dood. Zo heftig is dat. Oh, dat vond ik ook heel erg interessant. Toen dacht ik, en ook als je kijkt naar bijvoorbeeld inheemse culturen die drugs gebruiken. Omdat drugsgebruik is eigenlijk iets heel natuurlijks of menselijks, of hoe je dat ook wil noemen. In elke cultuur over de hele wereld wordt drugs gebruikt. Maar op wat voor manier? Als je heel veel eenzame mensen hebt, ja, dan is drugs natuurlijk heerlijk om dat goede gevoel te krijgen. Maar als jij in een stam woont waarbij je altijd verbonden voelt met elkaar, dan gebruik je drugs misschien één keer in het jaar bij een ritueel om je geest te verruimen. En ik denk dat drugs ook zo het beste gebruikt kan worden. Sporadisch.
Ik moet nu ook weer denken aan, want dat was iets eerder. Ik denk late jaren 50, begin jaren 60, dat de CIA allemaal experimenten begon met LSD.
Oh ja, ken je die filmpje van, van die huisvrouw van de CIA?
Nee.
Op YouTube? Oh, die is fantastisch. Ja, dat is echt een aanrader. Een van de eerste mensen die door de CIA getest werden met LSD. Dat was gewoon een gewone huisvrouw.
Ja, want dus over die hippiebeweging in Californië. Want ze waren op een universiteit in Californië bezig om al die experimenten met LSD te doen. Dus honderden studenten werden dan gedrogeerd.
Wauw, dat komt ons zo mee.
En ja, dachten zij dat zij een soort van mind control ermee konden gaan doen. Dus jij dacht van, oké, misschien kunnen we op die manier controleren wat mensen denken.
Mm-hmm.
Eigenlijk kwamen ze er op een gegeven moment wel achter dat het ongeveer tegenovergestelde is.
Ja. Je kan niet controleren wat je denkt met LSD. Laat staan beïnvloeden.
Ja, daar is dus ook weer een connectie met de hippiebeweging. Want in Californië met al die LSD, dat heeft zich daar heel erg afgespeeld. Aan de ene kant, je hebt die anti-drug helemaal tegen druk zijn. Maar aan de andere kant hebben ze zelf ook een soort... hebben ze zelf iets in werking gezet,
eigenlijk. Ja, en daarna dat weer proberen uit te dopen, eigenlijk. Ik heb ook een keer een filmpje gezien. Dan zie je een groep soldaten. En dan krijgen ze ook bij wijze van experiment LSD toegediend. En dan gaan ze gewoon kijken wat gaan die soldaten nu doen. Dus nou, dat zijn echt getrainde mannen, weet je wel. Ze hebben geweren en alles. Ze lopen over een oefenterrein. En in één keer zie je dat die LSD begint te werken. En in één keer stoppen ze zo. En ze kijken om zich heen. En ze leggen die geweren af. Ze gaan een beetje zitten. Ze omhelzen elkaar, want ze houden ontzettend veel van elkaar.
Ja.
Het experiment mislukt. Hè? Dat kan niet in het leven worden ingezet. Geniaal om te zien. Maar die vrouw, dat was ook heel leuk. Want dat was echt een hele normale, echt doodnormale huisvrouw. Uit zo'n suburb in de Verenigde Staten uit de jaren 50. Ik bedoel, meer burgerlijker dan dat kan je niet krijgen. En nee, ze zit zo een beetje om zich heen te kijken. En ze krijgt een LSD. En één keer zegt ze ook van, wauw, ik voel zoveel liefde, weet je wel. En de dingen die ze vertelt, wat ze ziet. Je ziet gewoon dat het verandert haar hele leven. Haar hele perceptie. Dat is zo bijzonder om te zien.
Ja, we kunnen dat ook op ons blog.
Ja, laten we dat doen. Ja, ja.
Nou, dan gaan we even van jouw huisvrouw naar Aletta Jacobs.
Oh, ja, dat is een mooie overgang, ja.
Want op een gegeven moment was ik in Delft terechtgekomen voor werk. En toen had ik vrije tijd. En toen keek ik op Google Maps van wat is er te doen in Delft. En toen stond er zo Vredesmuseum.
Oh.
Dus toen was ik daarheen gegaan. Bleek dat museum inmiddels is verhuisd naar Gouda.
Yeah.
Maar ze hadden daar een kantoor en een man heeft me nog allemaal dingen laten zien, posters en wat verteld ook. Het was echt heel erg verrassend allemaal.
Oh.
Dus het lijkt me echt leuk om een keer naar Gouda te gaan, trouwens, naar het museum.
Ja, laten we dat doen.
Ik wist ook nooit dat het bestond, maar een geniaal idee voor een museum, vond ik.
Ja.
En toen vertelde hij mij ook iets over de vredesbeweging en hoe die met de vrouwenbeweging verwoven was.
Oh, oké.
Al voor de Eerste Wereldoorlog en tijdens de Eerste Wereldoorlog was er die vrouwenvredesbeweging. En tijdens de Eerste Wereldoorlog is er een groot congres geweest in Den Haag.
Ja.
Waar 3000 vrouwen naartoe zijn gekomen van heel de wereld.
Mm-hmm.
Om het te hebben over de vrede. En tijdens dat congres werd het Internationaal Comité van Vrouwen voor Duurzame Vrede opgericht.
Oh.
En nu is dat een Engelse naam. Women's International League for Peace and Freedom.
Mm-hmm.
En dat bestaat nog steeds. En dat is wel bijzonder, ja, want ik wist wel dat Aletta Jacobs natuurlijk veel heeft gedaan voor de vrouwenbeweging. Maar ik wist niet dat dat heel erg verwoven was met de vredesbeweging.
Oh ja.
Want het was dan zo, tijdens die Eerste Wereldoorlog gingen al die mannen er dan natuurlijk aan.
Ja.
En al die vrouwen, die hebben daar echt niet stilgezeten of zo. Die hebben echt geprobeerd om te zorgen voor ontwapening en invloed te krijgen.
Ja.
En uiteindelijk was voor Aletta Jacobs die motivatie voor vrede ook een reden om voor het stemrecht te vechten.
Oh.
Want zij als vrouwen ook zeggenschap hebben, dan zou deze wereld er heel anders uitzien.
Ja, ja.
Dus dat was best wel heftig om te lezen, want ik denk dat dat aan de ene kant een hele sterke motivatie is. Aan de andere kant is geen vrede vandaag.
Nee, maar, nee.
Maar toch, als je dat in beeld hoe natuurlijk, het is niet alleen maar zo van, oh vrouwen, nee, het ging echt om een ideaal, een wereldbeeld.
Ja, dus, ik las laatst, we zijn dit jaar nog maar 50 jaar handelingsbekwaam, hè, wist je dat? Daarvoor werden we dus gelijkgesteld met mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten. Of één kinderen die niet over zichzelf konden beslissen.
Precies, ja. Was het 60 jaar? Of
50, of was het 60 jaar geleden? Ik ga even kijken. 60 jaar, ja. 1 januari 1957.
Ja, ja, dat is ook echt ongelooflijk. En ik denk daarom ook dat daar nog steeds wel dingen van in zijn verweven in onze cultuur. Ook al weten we niet precies wat misschien. Maar omdat dat zo nog maar zo kort geleden is. En daarvoor zat zo'n lange periode van vrouwen zijn niet handelingsbekwaam.
Ja, ja precies. Ja. Maar ik vraag me ook af hoe zag dat eruit in het dagelijks leven? Want ik denk niet dat alle vrouwen voor 1 januari 1957... onderdrukt waren of zich lieten onderdrukken. Als ik bijvoorbeeld naar mijn oma kijk, die had echt wel de broek aan in huis. En dat was niet de enige vrouw in die tijd die haar man flink onder de duim had. Als hij iets besliste, dan was het ook wel met invloed van mijn oma en daar zorgde ze wel voor. Ik denk dat vrouwen toch even goed die macht wel gewoon pakten. Voor de wet was het natuurlijk heel anders.
En hoe deed je oma dat?
Ja, ik denk dus dat, kijk, als je vrouwen automatisch associeert met vrede, dat vind ik een beetje een utopische gedachte. Ik denk niet dat dat zo is. Ik heb ook toen ik klein was een boek gelezen van Thea Beckman. Volgens mij heette dat De Goede Aarde. Daar gaat ze uit van een wereldbeeld waarbij vrouwen dus aan de macht zijn in plaats van mannen. En dan is het dus wereldvrede. Maar dat denk ik, dat is helemaal niet waar, weet je. Vrouwen die kunnen enorme competitie hebben met elkaar. Ik bedoel, ik was laatst met mijn vriend, hadden we het erover dat als man, als je geen relatie hebt, is het heel moeilijk om een vrouw te vinden. Maar zodra je een relatie hebt, hij liep bijvoorbeeld een café in met zijn vriendin. In één keer zijn alle vrouwen geïnteresseerd in je. Waarom? Mijn theorie is dat er zijn heel veel vrouwen die graag competitie willen. Dus,
wow.
Dus het gaat niet eens om die man. Het gaat erom, kan ik die man van jou afpakken? Daar gaat het om. En als het dat lukt, nou, dan geeft ze een gevoel van macht. Daar kan je een mening over hebben. Dat is een beetje triest of niet. Maar dat maakt niet verder niet zo uit. Maar er zijn heel veel vrouwen die zo zijn. Dat bedoel ik. Vrouwen zijn niet per definitie hele vredevolle wezens.
Nee, het is natuurlijk veel ingewikkelder dan vrouwen meelaten laten in de maatschappij. Maar ja, globaal gezien, er speelt gewoon heel veel mee.
Ja, ik zeg niet dat we daarom niet handelingsbekwaam mogen zijn.
Maar heb jij dat in je eigen omgeving gezien?
Ja, dat is een mooi voorbeeld. Ik heb 2 opleidingen gedaan. Ik heb 1 jaar verpleegstersopleiding gedaan, of verzorgende. En ik heb 3 jaar netwerk weer gedaan, ICT. Dus ik heb eerst in een klas met alleen maar meiden gezeten. En daarna in een klas met alleen maar jongens. En het verschil was het volgende. In een klas met alleen maar meiden waren groepjes die elkaar beconcurreerden. En heel subtiel naar beneden probeerden te halen. En dat was eigenlijk voortdurend het gevoel van oorlog tussen elkaar. Ja.
Ja.
Sociale competitie. Heel, heel heftig. In die klas met jongens was eigenlijk nooit iets aan de hand. Altijd was alles even relaxed. Grapjes maken en dit en dat. Natuurlijk was er wel eens wat. Ik weet nog, in die 3 jaar is er 1 keer iets voorgevallen tussen 2 jongens. Het werd op de volgende manier opgelost. Dus het was niet sociale, subtiele signalen. Maar die jongen kreeg een vuistslag in zijn gezicht. En zijn bril was stuk, had een bloedneus. En daarna, een uurtje daarna, was alles weer goed, geloof ik. Dat was het dan. Er is nooit meer iets geweest. Ik wil niet zeggen dat mannen dan vredevoller zijn dan vrouwen. Die lossen dat denk ik op een andere manier op. Ja, maar vrouwen zijn niet per definitie hele liefdevolle wezens.
Ja. Nou ja, wat ook die vredesbeweging vandaag de dag ook nog zegt, is dat ze claimen niet dat er geen conflicten meer zijn of nooit meer zullen zijn.
Ja.
Maar dat die conflicten opgelost kunnen worden zonder geweld.
Ja, oké. Okay. Dat vind ik natuurlijk wel zo'n mooi streven, ja.
Mensen zien het vaak als iets naïefs.
Ja.
Want iedereen weet dat er conflicten zijn van alle dag en altijd. Maar
ja,
je kan het ook oplossen zonder een machinegeweer.
Ja, inderdaad. Ja, ja. Nou ja, als we dat kunnen bewerkstelligen.
Ja.
Dat...
En ja, over je oma trouwens moest ik wel bedenken van, natuurlijk moest je oma overleven en ze heeft het goed kunnen doen.
Ja.
Maar ik denk dat daar bij vrouwen ook nog misschien bepaalde patronen van zijn overgebleven.
Mm-hmm.
Die om, zeg maar, dat te overleven en om je eigen zeggenschap te hebben, dat je dat op een andere subtiele manier gaat doen.
Ja.
Dat ook bepaalde ongezonde
patronen
kan hebben. Dus in plaats van dat je gewoon zegt, dit heb ik nodig.
Ja.
Dat je dan op een of andere linksom, rechtsom, rare manipulatieve manier gaat doen.
Ja, dan moet ik ook denken aan psychiatrische patiënten. Want ik heb dus ervaring in de psychiatrie een aantal jaar. En een van de kenmerken is dat als je psychiatrisch patiënt bent, wat ik dus ben geweest, is dat je vaak manipulatief gedrag gaat vertonen. Waarom? Dat vind ik heel interessant. En ik was me daar zelf niet eens van bewust. Maar voor mijn gevoel was dat toen ik erop terugkeek, dacht ik, wow, dat heb ik wel gedaan. Maar waarom deed ik dat? Dat is voor mij de enige manier om te overleven, want ik had geen andere manier om ervoor te zorgen dat mensen naar mij luisteren. Want niemand nam me ooit serieus. Wat ook nog heel interessant is, is dat ik wilde bijvoorbeeld geen medicijnen slikken. En wat deden ze dan? Dan wachten ze tot ik op het allerdiepste punt zat, dat ik zo wanhopig was, en dan boden ze me medicijnen aan. En dan zei ik natuurlijk altijd ja, want je doet alles om eruit te komen. En dat is heel manipulatief. Dus als je heel kwetsbaar bent en mensen gaan op zo'n manipulatieve manier met je om, dan ontdek je, denk ik, ja, manipulatie is de enige manier om te overleven. Dat is denk ik iets waar je dan in verzandt. Ja, als je kijkt naar vrouwen, hoe werden die behandeld door mannen? Werden die ook altijd gemanipuleerd om onderdanig te zijn? En dat ze daarom misschien ook die manier overnamen om zichzelf te redden in een mannenwereld? Dat zou best kunnen, denk ik.
Lijkt me wel interessant van jou, wat is daar nog van over, ook in vrouwengedrag?
Ja, en in matriarchische samenleving heb je natuurlijk ook. Weet je wel, mijn vriend komt uit Indonesië. Zijn moeder komt uit een matriarchische samenleving. En ik vraag me af of zij ook dat soort subtiele manieren gebruikt. Want ik heb haar dus één keer ontmoet. Dat is absoluut geen subtiele vrouw. Die heeft het hart op de tong. En die zegt gewoon alles wat ze denkt. Weet je.
Ja.
Dus, ja, af en toe kan het ook best wel fel emotioneel zijn. Maar ook wel heel, heel redelijk. Het is wel een hele intelligente vrouw. Als ondergeschikte ga je dan manipuleren om te overleven? Dat is dan denk ik de vraag misschien waar we nu op zijn uitgekomen.
Ja, en nog even terug te komen over die beweging van Vrouwen voor Vrede.
Ja.
Die hadden dus rond de Eerste Wereldoorlog ook een petitie gecreëerd tegen de oorlog en voor ontwapening.
Oh ja.
Ze hadden bij een congres over ontwapening en vrede hadden ze een petitie ingeleverd van 10 miljoen vrouwen.
Mm-hmm.
Tegen oorlog en voor ontwapening. En ja, dat vond ik zelf wel indrukwekkend.
Ja.
Want echt, ja, in die tijd, weet je wel, 10 miljoen handtekeningen.
Ja, dat is behoorlijk veel.
Uit allerlei landen.
Ja, zoals met elkaar samenwerken, zonder internet.
Ja, dus daar kwamen ook vrouwen uit Amerika.
Oh.
En, dus dat is echt geweldig interessant.
Ja, ik moet trouwens ook denken, nu je dit vertelt, dat de slavernij is ook afgeschaft, groot deel door vrouwen. Want je had natuurlijk in de 19e eeuw en daarvoor ook had je heel veel rijke of adellijke vrouwen. En ja, die hadden eigenlijk niets te doen. Ze mochten niet werken of ze wilden ook niet werken vanwege hun status. En wat deden ze dan? Sociaal gedrag of sociale bijeenkomsten, dat was eigenlijk de kern van hun bestaan. Feestjes afgaan en goede contacten houden onder families, huwelijken regelen. Dat is heel sociaal wat ze eigenlijk continu deden. Ja, je had dus ook vrouwenclubjes, weet je, die bij elkaar kwamen en praten over allerlei vraagstukken. En zo is dus ook een beweging ontstaan van vrouwen die strijden tegen de slavernij. En door hun invloed is de mede door hun invloed, moet ik zeggen, is de slavernij afgeschaft. En dat vind ik ook best wel indrukwekkend. Ook in een tijd dat vrouwen nog niet handelingsbekwaam werden geacht,
ja,
kregen ze dat toch wel voor elkaar. Dat is ook wel. En waarom? Ja, inderdaad, vinden vrouwen dat soort vraagstukken blijkbaar ook heel belangrijk. Weet je wel, in de oorlog zetten ze zich dus in voor ontwapening, maar in de tijd van de slavernij ook zetten ze zich in voor afschaffing van de slavernij. Waarom is dat zo? Hè? Waarom hebben vrouwen daar gevoel voor? Want denk jij dat vrouwen dus vredevoller wezens zijn dan mannen? Dat ze daarom die neiging hebben?
Nou, dat weet ik niet direct. Maar ik denk dat die vrouwen werden in ieder geval niet getraind in een bootcamp.
Oh ja, dat.
Zij werden niet gehersenspoeld om gewoon maar iedereen neer te knallen.
Ja.
En ja, als vervolgens de helft van die vrouwen weduwe wordt.
Ja.
En
ja,
al die ellende ziet en ze weten niet waarom. En zij kunnen vervolgens wel met de vrouwen van de vijand samenkomen. Want dat is wat er dus is gebeurd.
Echt
op
waar?
Dat congres. Al die vrouwen van die vijanden zijn bij elkaar gekomen. 3000
wow.
Vrouwen. Dus zij konden dat wel. Als zij een grotere stem hadden gehad, daar wil ik wel graag over speculeren. Van.
Ja.
Zij zagen dat het gewoon onzin was,
ja, precies.
Die oorlog.
Ja. Dus jij denkt dat het eigenlijk de maatschappelijke rol van de vrouw ook heeft bepaald dat ze anti-oorlog,
ja,
zeg maar.
Ja, dat denk ik wel. Want
ja,
zij kon dat duidelijker, makkelijker zien dan die mannen zelf waarschijnlijk.
Ja.
Want zij, ja, zij stonden daar anders in.
Ja.
En nu is dat ook weer een beetje anders, omdat nu vrouwen ook mee kunnen doen aan het leger.
Mm-hmm.
En vrouwen worden ook op dezelfde manier
gebrainwashed.
Ja, dat is misschien een beetje veel gezegd, maar wel.
Ja, vooral in Israël kan je dat denk ik zien. Hè? Daar zijn ze echt helemaal gelijkgesteld,
ja,
in het leger. Ja. Ik moest denken aan Amazones. Dat vond ik wel heel interessant, want Amazones waren, of ze echt bestaan hebben of niet, dat is nog een punt van discussie. Maar wat wel een feit is, dat ze leefden dus ongeveer in Turkije, Griekenland zo. Ook een paar Griekse eilanden, Lesbos is bijvoorbeeld een bekende. En dat waren vrouwen, krijgsvrouwen, die heel goed paard konden rijden. En Het was een gemeenschap van ook echt alleen maar vrouwen. Als ze kinderen kregen, ze paarden dus bijvoorbeeld met een gemeenschap van waar dus ook mannen in waren. En dat was altijd een vaste groep. En jongetjes werden weer teruggegeven en de meisjes bleven bij de Amazones. En oorlog voeren was dus zo belangrijk dat ze wilden dus boogschieten met hun rechterhand. En een rechterborst zat dan in de weg. Dus die werd eraf gebrand. Dat is best wel heftig. Ja. Het is wel interessant dat rond de Zwarte Zee, volgens Wikipedia, tot in de 18e eeuw van onze jaartelling vrouwen leefden die zich kleden in mannenkleren, schrijlings te paard reden en naast mannen in oorlog vochten. En er zijn toch wel heel veel aanwijzingen dat zulke vrouwen bestaan hebben. En dat zijn niet de enige vrouwen die in oorlog hebben gevochten. Want in Afrika schijnt er ook een groep vrouwen te zijn in Benin. Dat was zo. Die werden de Ahosi genoemd. En dat was ook een speciale groep vrouwen die dus meevochten in oorlog. En ja, daar werden ook wel hele schrikbarende verhalen over verteld. Weet je, dat ze met hun tanden nekken open reten bijvoorbeeld. Dus vrouwen en oorlog is niet altijd apart van elkaar te zien. Ze kunnen ook heel goed functioneren in oorlog, denk ik.
Oké. Dan gaan we nu een beetje naar het einde toe. Maar ik wil ook nog even melden dat vrouwen in de tijd van protesten tegen kernwapens ook heel actief waren.
Oh ja.
Dus zij deden heel veel met protesten en organiseren. Zij hebben daar ook een hele grote rol in gespeeld.
Oké.
Dat wist ik zelf ook niet. En verder, om even terug te komen op onze beginvraag van ja, waarom is vrede de mode?
Oh ja.
Het is behalve dat er een lobby, wapenlobby is, is er ook het feit dat de dienstplicht is afgeschaft.
Mm-hmm.
Dus dat maakt vooral bijvoorbeeld in Amerika misschien dat die witte middenklasse zich minder bemoeit met het leger.
Ja.
Want in de tijd van Vietnam, toen werd iedereen gewoon opgeroepen. Dus was daar misschien ook meer een urgentie voor het protest.
Ja, precies. Ja.
En nu zijn het meer de arme mensen die in het leger gaan daar.
Ja.
En hier ook in Nederland.
Ja.
Dus misschien heeft dat ook nog een verband.
Ja, precies.
Verder willen we ook aan jullie vragen, ons publiek, als jullie nog ideeën hebben over waarom is vrede uit de mode? Ik denk wel dat het zo is als je kijkt naar tijden, jaren 60, die vredesbeweging.
Ja.
Wij hebben dat gevoel nu niet meer. Ik denk dat wij nu meer gevoel hebben van vrede. Streven naar vrede is iets naïefs en onbereikbaars. En geweld lijkt wel voor lief genomen te worden.
Ja, het wordt zelfs een beetje gecultiveerd. Of je bijvoorbeeld op tv kijkt. Mijn vader vertelde dat Pipo de Clown in de jaren 60, 70, dat het zelfs protesten opriep. Omdat mensen het te vreemd of gewelddadig, ik weet niet. Dus het kon echt niet door de beugel, vonden ze. Pipo de Clown.
Ja.
En we zijn nu zo ontzettend veel geweld gewend, ook op televisie. Dat we het denk ik ook als normaal zijn gaan zien. En wat ik ook denk is dat mensen zijn zo ontzettend overwerkt tegenwoordig. En zoveel bezig met allerlei dingen. Zoals jezelf verkopen via Instagram of Facebook. En je moet de perfecte kleding hebben. En noem maar op. Dat er eigenlijk geen tijd meer is om te kijken. Wat vind ik eigenlijk belangrijk in het leven? En waar protesteer ik tegen? En dan denk ik ook dat de juiste mensen die dan de voorhoede nemen daarin. In die protesten. Dat zijn de meest gepassioneerde mensen. En in deze maatschappij zijn zoveel mensen gemedicaliseerd. Antidepressiva, antipsychotica, kalmeringsmiddelen. Ik bedoel, dat zijn middelen die waar je ontzettend rustig en mild van wordt. En dan zijn dat soort mensen juist niet zo meer geprikkeld om die voorhoede te nemen. Ik denk dat het ook wel niet één factor is.
Maar misschien hebben jullie ook nog ideeën over hoe dit terug in de mode kan komen.
Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat we dat inderdaad een beetje terug kunnen brengen, ja.
Ja, ik heb dit nu niet uitgezocht, maar ik ben zelf wel benieuwd naar ontwapeningsacties van vandaag de dag. Maar het is wel zeker dat die bestaan.
Ja.
Dus dat is nog leuk om uit te zoeken.
Ja.
En dan wil ik nog eindigen met een quote van Martin Luther King Jr.
Oh, oké.
En deze doe ik maar gewoon even in het Engels.
Ja.
Those who love peace must learn to organize as effectively as those who love war. Dat is mooi om mee af te sluiten.
Zeker, ja.
En bedankt voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren.
Nog een kijktip bij deze aflevering gaat over de film 13th. Een documentaire van filmmaker Ava DuVernay die de geschiedenis van rassenongelijkheid in de States onderzoekt. En met nadruk op het feit dat die gevangenissen in de Verenigde Staten zo overvol zitten met zwarte mensen. Dit is een goede aanvulling onderwerpen die we hier in hebben aangeraakt in deze aflevering. Dit maakt ook wat meer duidelijk over de tijd van Nixon, maar ook daarvoor en hoe ongelijkheid zo systematisch is en kan zijn. Niet per se alleen voor de Verenigde Staten, maar ook hoe dat hier werkt. Zeker, het is zeker een heel andere situatie hier in Nederland. Maar het geeft wel stof tot nadenken over hoe de situatie dan hier precies zit. Je hebt zojuist geluisterd naar Irrationeel Ritueel met Charlotte en Reinelde. Vriendschappelijke gesprekken met een recorder aan. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Daarom bezoek ook onze blog irrationeelritueel.wordpress.com op het internet voor extra's en achtergrondinformatie en materiaal dat je moet zien om het te geloven. Op de blog kun je tevens contact met ons opnemen. We horen graag van jullie en hebben feedback en reacties nodig om op onze blog te zetten. Onze mysterieuze muzikale begeleiding voor de podcast komt van John Haltiwanger. Je kunt hem vinden op SoundCloud onder de naam Ceaseless. Een link naar John Haltiwanger's muziek is tevens te vinden op onze blog irrationeelritueel.wordpress.com.